Dus eigenlijk als antwoord, intuïtie als enige bron van informatie voor belangrijke beslissingen, niet of je nu gaat staan of gaat zitten, dat is iets helemaal anders, is weinig betrouwbaar, helaas, in onderwijs en heeft altijd op zijn minst de toets van collega's of andere bronnen van informatie nodig.
Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Leerkrachten vertrouwen vaak op hun intuïtie. Hoe zij situaties aanvoelen, beïnvloedt sterk hoe zij leerlingen beoordelen, lessen aanpakken of adviezen geven. Maar hoe waardevol is deze intuïtie? En is intuïtie hetzelfde als buikgevoel? We spreken hierover met Christine van Lommel. Christine is lector aan de Hogeschool van Utrecht, waar ze werkt rond organiseren en veranderingen in onderwijs. Ze is ook gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen en deed onder meer onderzoek naar de intuïtie van leerkrachten. Hoe gebruiken leerkrachten hun intuïtie en hoe waardevol is deze dan wel? Christine van Lommel. Christine van Lommel, welkom in de podcast.
Dag Rinke, dank je.
We praten vandaag over intuïtie. De intuïtie van leerkrachten en de rol daarmee tot het nemen van een beslissing die leerkrachten doen. Misschien de eerste vraag is misschien dan wel, wat is intuïtie? Hoe definiëren we dat?
Ja, dat is meteen een hele goede, maar ook een ingewikkelde vraag, omdat intuïtie vaak een beetje een vervuild begrip is. Alles wordt bijna intuïtie genoemd. Mijn lievelingskleur is rood. Ik zie een rode trui hangen, ik kies die en dat is intuïtief. Ik ken helemaal niks van voetbal, ik volg het helemaal niet. Maar mijn voorspelling is dat Antwerpen gaat winnen. En die winnen, ja, is dat een intuïtieve beslissing? Nee, dus alle dingen die snel beslist worden op basis van een aanvoelen, een buikgevoel, worden vaak intuïtie genoemd. Maar dat is niet hoe we er uit onderzoek naar kijken. En het is vaak ook niet hoe mensen het bedoelen. Hoe mensen het wel vaak bedoelen en hoe we het onderzoeken, is intuïtie als een praktijkkennis die je door ervaring hebt opgedaan. Kan daar wel wat meer over vertellen? Ja? Vind je dat interessant? Dat is goed. het echte onderzoek naar intuïtie is eigenlijk in de jaren 80 vooral ontstaan, toen Simon zich afvroeg, die schaakgrootmeesters, worden die nu geboren met zo'n uitzonderlijk talent? En daar ging hij uitgebreid onderzoek naar doen. We stellen die vast dat schaakgrootmeesters door uren, dagen, jaren van oefenen van iedere mogelijke set in hun tacit geheugen, dus in hun geheugen, allerlei patronen opslaan. Dus je zet één zet en onbewust, en dat gaat razendsnel, worden er patronen getriggerd en je weet al wat de uitkomst is. Dus door ervaring, door dingen vaak te zien, door die te herhalen, krijg je patronen in je geheugen en je hebt maar één signaal nodig en dat patroon is er al. En je hebt meteen een beslissing, meteen een uitkomst. Stel dat we dat toepassen op onderwijs. Ik ben een leraar, ik ben een schrijftaak of een toets aan het verbeteren. Ik zie een paar soorten fouten, we noemen dat dan cues. En die zie ik samen als een patroon dat mogelijk op dyslexie wijst. Ja. Dan zou je kunnen zeggen dat je intuïtief aanvoelt dat er mogelijk iets mis is. Dat is heel knap, dat is heel chic. Het probleem is als we niet bijkomend informatie dan gaan verzamelen om te kijken of dat klopt. Mm-hmm. Ja.
Intuïtie en automatisme, hoe is die verhouding? Bijvoorbeeld het feit dat ik, als ik in het begin leer autorijden, dan moet ik sturen, die pedalen, schakelen. Ja. Dat gaat niet goed, maar dan op een gegeven moment, omdat ik dat zo vaak doe, dat ik daar zelfs niet meer over denk. En als je dan vraagt in welke versnelling zitten, dan weet het vaak ook niet, omdat je gewoon automatisch en je versnelt en je schakelt omhoog en zo verder en je schakelt terug als je remt en van die dingen. Dat wordt dan een automatisme. Doe ik dat dan op intuïtie of is dat niet de juiste begrip dat ik daaraan geef?
Wel ja, intuïtie is een vorm van expertise en autorijden is daar een mooi voorbeeld van. Ik ben naar hier gereden. Ik zei net, het was heel druk op de Antwerpse ring. Ik heb er lang over gedaan. Ik heb ondertussen mijn lipstift nog wat kunnen bijwerken en een podcast kunnen opzetten. En dat had ik niet gekund als beginnende chauffeur. Ik weet ook niet of het echt wijs is om het als gevorderde chauffeur te doen. Maar dus de automatisme is belangrijk. Een stuk dat je daarvan aanhaalt, ook is dat het moeilijk is om dat dan expliciet te maken. Hè. Toen mijn vader mij leerde autorijden, dan zei hij, parkeren, dat voel je. Die had niet de trucjes die de rijschool had. Dus het is heel moeilijk om, eens dat je dingen als patronen en automatismes hebt, om die expliciet te maken. Dus ja, dat komt overeen met hoe we naar intuïtie kijken. Misschien om te verwijzen, een heel interessant boek daar, dat heel wat mensen kennen, is het boek van Kahneman bijvoorbeeld. Die gaat over twee systemen, hoe ons brein werkt. Een heel snel geautomatiseerd systeem dat jij gebruikt om beslissingen te nemen tijdens het autorijden waar je niet bij nadenkt. En een veel trager systeem, een systeem 2, dat analytisch is, waar je gaat wikken en wegen. En onderzoek toont aan dat we eigenlijk 98% van onze beslissingen intuïtief, snel, geautomatiseerd nemen. Dus zonder te wikken en te wegen, zonder erbij na te denken. Dus dat is een stuk waar jij refereert. Hoe meer ervaring je krijgt, of het nu in autorijden is of in het lesgeven, hoe meer we onze beslissingen zonder erbij na te denken automatisch maken.
Ja. Wil dat dan ook zeggen dat je geen intuïtie hebt of kan hebben over iets waar je geen expertise van hebt? Je zei net, ik ken niets van voetbal, dus... Zeggen van, als je naar een voetbalmatch zou gaan kijken, dan zeg je intuïtief voel ik aan dat Antwerpen gaat winnen. Eigenlijk slaat dat nergens op.
Nee, dat is een buikgevoel, misschien een voorkeur. Misschien baseer ik mij op dingen waar ik wel wat van af weet. Ik ken bijvoorbeeld ook niet waar hoor, maar heel veel van tennis. En ik zie dat, ik noem maar wat, de ene ploeg veel beter uitgerust is en een duurdere trainer heeft en een groter voetbalstadion. En bij tennis weet ik dat dan de kansen op winnen. En dus ga ik eigenlijk mijn kennis van het ene gebruiken om zogenaamde intuïtie te hebben over het andere, maar dat is niet zo betrouwbaar. Dus inderdaad, om betrouwbare, intuïtieve beslissingen te nemen, heb je een vorm van ervaring nodig. Maar ik wil daar meteen ook wel bij zeggen dat het ook niet betekent dat als je veel meer ervaring hebt, dat je automatisch betere beslissingen neemt. Want we zien dat een vorm van overconfidentie of zelfgenoegzaamheid maakt dat we beslissingen als ervaren professional nemen die niet per se de beste beslissing zijn.
Want dat is inderdaad dan de vraag die zich stelt. Is intuïtie goed of niet? Is het goed om je intuïtie te volgen? Of houdt het ons niet een spiegel voor? Dat is niet de juiste spreekwoord dat ik moet gebruiken. Maar, lapt het ons een loer, zal ik maar zeggen?
Ja, dat is allebei juist. En je ziet ook dat er hevige discussies zijn van, is intuïtie nu net een sterkte van het beroep in onderwijs? Of is dat nu net wat de verandering en de onderwijsgelijkheid tegenhoudt? En het kan allebei waar zijn. Omdat intuïtie enerzijds, zoals we net hebben uitgelegd, een belangrijke vorm van je expertise is en dat je dat ook nodig hebt om in een context te begrijpen wat er gebeurt, om snel signalen te herkennen, bijvoorbeeld van die leerling met dyslexie. Dat is heel sterk. Wanneer kan het wel gevaarlijk worden, is wanneer je alleen op je intuïtie gaat vertrouwen en denken dat je intuïtie altijd gelijk heeft en daar geen andere vormen van informatie meer gaat naast leggen. Wat intuïtie eigenlijk doet, is zichzelf bevestigen en je eigen waarheid een stukje waarmaken. Ik geef een voorbeeld. Er komt een nieuwe leerling de eerste week van een schooljaar. En die leerling is eerder stil, die zegt niet veel. En als hij antwoordt, is dat eerder onbeleefd. Ik kan op basis van een paar signalen denken of mijn intuïtieve inschatting maken, dat gaat problemen geven. De manier waarop die antwoord bijvoorbeeld, hoe die hangt, die zucht als ik iets vraag.
En dat komt dan omdat je zoveel expertise hebt opgebouwd van voorgaande jaren, waarin dat je zo'n
dergelijke leerlingen
hebt gezien en gewerkt. Van, ja. Oei, dat is een probleem. Ja. Of dat is dan een probleem geworden. Daarop baseer je dan dat buik, of dat mag ik niet zeggen, die intuïtie
op de eerste blik al van, oei, die jongen gaat een probleem zijn.
Ja, en dat is heel onbewust en automatisch, dat is waar we het net over hebben. Dus iemand zucht, kijkt uit het raam en een heel patroon wordt getriggerd, want ik heb een paar leerlingen gehad die zuchten uit het raam kijken en denk, dat gaat problemen geven. Ik ga mijn handelen daarop aanpassen. Mm-hmm. Die leerling mag geen voet verkeerd zetten of ik ga reageren. Ik ga hem harder straffen dan anderen, want ik denk, die problemen die wil ik vooral tegengaan. Die leerling die gaat reageren, die gaat nog vervelender worden, die voelt zich geviseerd enzovoort. En aha, mijn intuïtie bleek juist, want dat is een vervelende leerling die voor problemen zorgt. Ja. Nu, het andere kan ook. Diezelfde, exact dezelfde leerling, en ik merk een kwetsbare blik op. En dat triggert bij mij een ander patroon. En ik denk, achter dat ongeïnteresseerde uiterlijk zit eigenlijk een goede leerling. Ik ga die extra aandacht geven, ik ga er een praatje mee maken, ik ga interesse tonen, ik ga die niet te zwaar straffen. Die leerling die bloeit open en ik zeg, ah, mijn intuïtie was gelijk. Mm-hmm. Wat doen we heel vaak? Vanuit onze intuïtie gaan we ons handelen aanpassen. Doordat we ons handelen aanpassen, gaan er dingen gebeuren met leerlingen. Self-fulfilling prophecies is hier helemaal niet vreemd. En van daaruit gaan we voortdurend doorheen de jaren onszelf bevestigen dat onze intuïtie correct is.
Ja.
Dus we worden heel zelfgenoegzaam een stukje daarin. Dus vandaar alleen op je intuïtie vertrouwen, dat zou ik niet doen.
Het kan een soort van kokerzicht zorgen eigenlijk als je een bepaalde expertise hebt en je volgt dan altijd alleen maar je intuïtie, dan ga je ook jezelf daarin bevestigen dat het enige juiste is, omdat je dan een bepaald gedrag aan bepaalde patronen koppelt. Self-fulfilling prophecy, die leerling gaat zich naar gedragen en zo blijf je constant bevestigd in jouw intuïtie, zal ik maar zeggen, waardoor je dat eigenlijk alleen maar vernauwt.
Ja, en waardoor je inderdaad het gevoel hebt, mijn intuïtie is altijd juist, dus heb ik geen andere bronnen van informatie nodig. Ik heb geen data nodig, ik moet geen gesprekken met collega's hebben, ik moet geen onderzoek hebben, want doorheen de jaren heeft mijn intuïtie mij nog nooit in de steek gelaten. Dat is even zwart-wit gesteld, maar dat is een beetje het gevaar van expertise. Expertise is belangrijk en is echt een belangrijk onderdeel van professionaliteit in onderwijs. Maar een overmatig vertrouwen op je intuïtie, op je expertise, kan echt ook voor heel wat beslissingsfouten zorgen en daar meer gevaren mee meebrengen.
Want je haalde net het boek aan, Thinking Fast, Thinking Slow van Kahneman. Ik heb het even kort doorgenomen. Daar wordt echt een opleiding gemaakt van manier waarop dat je denkfouten kan maken, waarop dat je intuïtie eigenlijk foute conclusies kan trekken. Een voorbeeld erin zat bijvoorbeeld was hoe dat iets geformuleerd wordt. Als je spreekt over bijvoorbeeld 1% van de kinderen heeft dyslexie, of je zegt 1 van deze 100 kinderen dyslexie, het ene ga je veel minder zwaar aanvoelen dan het andere. Dus je intuïtie wordt daar al een beetje, of je gevoel, zal ik maar zeggen, kun je wat meteen intuïties. Maar zo staan er heel veel voorbeelden in. Ook over hoe lang dat iets duurt, daar hebben we vaak een fout beeld over, of hoe pijnlijk dat iets is en van die dingen. Dat ik, als ik dat allemaal doornam, dacht ik, oei, maar eigenlijk, onze intuïtie is zo fragiel, het kan zo snel fout gaan. Gewoon al wat je net zei, als je één blik verkeerd oppakt, of die jongen heeft net een slechte dag, of bedoelt iets anders, er komt iets verkeerd over, en hup, dat patroon gaat, en die jongen is voor de rest van zijn schoolcarrière een moeilijke jongen. Dat ik dacht, eigenlijk moeten we daar echt mee oppassen, mijn intuïtie.
Ja, en we willen er ook, ik wil er ook samen geen negatief verhaal van maken. We moeten zo meteen ook even bij de kracht van intuïtie stilstaan. Maar het is inderdaad zo dat we in onderwijs weinig bewust zijn van al die fouten en die valkuilen en die snelle lijntjes. Want intuïtie is heel snel. Je komt eigenlijk meteen tot een oordeel. Je haalt er een aantal aan. Een ander is bijvoorbeeld een heel gekende is de oorzaak-gevolgfout, of het verschil tussen correlatie en causaliteit voor de onderzoekers onder ons. En die zien we heel vaak. Bijvoorbeeld, ik ga even een voorbeeld uit mijn mouw schudden. We zien heel veel een toename van afval en rommel op de speelplaats en er wordt ook meer gevochten. Dan kan je zeggen, kijk, afval op de speelplaats zorgt voor vechten. Ja. Vaak is er een alternatieve verklaring, namelijk dat het toezicht op de speelplaats weggevallen is door ziekte van een leraar of veranderd is en dat door een minder toezicht op de speelplaats er en meer rommel en meer vechten is. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld, maar wat onze intuïtie niet doet, is op zoek gaan naar die alternatieve oorzaken. Een intuïtie zie A, B, huppakee, snel wordt er van alles aan uitkomsten, aan conclusies vastgehangen en daar gaan we dan meteen op handelen. Dus dat is ook een voorbeeld daarvan. Zeg maar.
De andere dingen die je net zei, lijkt me eerder zo van bevestigingsfout. Hè. Je wordt bevestigd in je intuïtie of in je gevoel.
Ja.
Veralgemenen is ook iets wat vaak misgaat. Je ziet één keer een kwade blik van iemand en je denkt en je veralgemeent van dat is een kwade jongen.
Ja. Die veralgemeningsfout zien we vaak. En dat zijn zo van die dooddoeners. Jongens zijn beter in wetenschap dan meisjes. Vrouwelijke leraren zijn strenger, anderstalig, hebben leerachterstand. We kunnen allemaal zo wel een lijstje maken, maar die stereotyperingen, dat is eigenlijk een veralgemeningsfout, waar je op basis van één kenmerk, van een leerling, maar kan net zo goed van een leraar of van een school zijn, dat je daar een heel kader aan gaat vasthangen en dat je ook daar dan bredere uitspraken over die leerling doet op basis van dat ene kenmerk. Dus ja, die veralgemeningsfout is wel een herkenbare.
Maar het wat ik dan extra pijnlijk vind, is die self-fulfilling prophecy die er dan aan komt te hangen. Hè? Het feit dat jij dat uitstraalt, gaat die leerling daar zich ook heel vaak naar gedragen of dat heel vaak ook in meegaan of hè, dat is het kwaad eigenlijk aan zo'n een veralgemeningsfout maken. Hè?
Ja, als we er even aan onderzoek aan koppelen, bijvoorbeeld Kornblauw heeft onderzoek gedaan naar de onderwijsbaarheidsverwachting. Dat is het idee dat ik als leraar heb over hoe succesvol een leerling kan zijn, hoeveel ik die kan leren, hoe sterk ik die kan laten veranderen in gedrag enzovoort. Als mijn onderwijsbaarheidsverwachting van een leerling of een groep leerlingen, misschien op basis van een paar kenmerken, hè, of een thuissituatie, als dat laag is, dan zien we in onderzoek dat bijvoorbeeld Mieke van Houten of Oran Ahirta heeft daar onderzoek ook naar gedaan, dat er vaak, wat we noemen in onderzoek, het futiliteitsgevoel van leerlingen toeneemt. En het futiliteitsgevoel betekent, heel eenvoudig gezegd, ik mag in deze klas doen wat ik wil, ik ga toch geen goede resultaten behalen. Dus die onderwijsbaarheidsverwachting en dat futiliteitsgevoel, daar is wel degelijk ook een relatie tussen. Dus hoe ik naar leerlingen kijk, heeft een invloed op hoe zij zich gaan gedragen. En dan kom je vaak inderdaad in die self-fulfilling prophecy-cyclus mogelijk terecht.
Ik las ook dat voor dingen die recent gebeurd zijn of dingen die heel heftig waren, dat die vaak ook veel sterker je intuïtie gaan bepalen.
Ja, een voorbeeld dat ik mij herinner is bijvoorbeeld een school die een heel plan rond kwaliteitsontwikkeling en verbetering wilde doen, omdat ze zeiden dat in de beroepsrichting het aantal zittenblijvers en CEA-test, dat sterk toegenomen was. En daar gingen ze een heel plan en acties rond doen. Nu heb daar een traject gelopen, we hebben gekeken en eigenlijk van op een afstand gezien was in de ASO-richting, daar was het aantal zittenblijvers veel meer toegenomen de afgelopen jaren dan in de beroepsrichting. Maar waarom had dat hun aandacht? Omdat die beroepsleerlingen die bleven zitten, dat waren inderdaad degenen die heel erg opvielen. Die niet naar school kwamen, waar ruzies mee geweest waren, waar interventies thuis waren, hadden moeten gebeuren. Dat was een groep die heel hard opviel. En omdat die groep zo aanwezig was, leek het alsof het probleem daar zat, terwijl het echte probleem of het grotere probleem op een andere plek zat. Dus inderdaad, dat wat heel erg opvalt. Of ik heb pas een conflict gehad met een leraar, heel recent. En je gaat, ik vraag aan jou hoe succesvol je denkt dat een veranderd traject gaat zijn, dan is de kans groter dat ik er negatief naar kijk, omdat we pas een conflict hebben gehad op een personeelsvergadering. Had je mij daarvoor dat conflict gevraagd, had ik dat wellicht anders ingeschat. Dus inderdaad, dingen die recent gebeurd zijn, die heel aanwezig zijn, die heel erg op je gevoel inspelen, die lijken groter.
Maar intuïtie is ook goed, hè, dat moeten we toch ook benadrukken, of dat zei je net, van, daar moeten we het ook even over hebben.
Ja.
Waarom?
Omdat je ook intuïtie, je kan niet zonder. Zelfs al zou je het willen uitschakelen, dat kan niet, omdat je intuïtie, er zijn verschillende redenen. Ik ga het wat meer proberen te ordenen. Het eerste is dat je intuïtie nodig hebt om te begrijpen wat er in je school, wat er in je klas gebeurt, om, of je nu het hebt over data, over gestandaardiseerde toetsen of over onderzoek dat je school inbrengt. Het is belangrijk om op basis van je ervaring en je kennis van de situatie goed te kunnen begrijpen wat dat betekent voor je leerlingen, voor je school, voor je leerlingen. Dus je hebt je ervaringskennis nodig om te kunnen wegen en te kunnen interpreteren. Zoals ik net ook zei, die ervaringskennis helpt om ook heel snel signalen te herkennen, nog voordat je een hele analyse hebt kunnen doen. En die kan een onderzoek, een verder verkennen daarvan, in gang zetten. Bovendien, sommige mensen, als je het hebt over dat systeem 1 en systeem 2 denken, 98% is intuïtief, maar 2% is analytisch, zeggen. Onze hersenen zijn lui, die nemen de snelste oplossingsrichting. Ja, dat klopt, dat is waar. Maar tegelijkertijd beschermt ons brein en hoe het werkt ons ook tegen cognitieve crashen of overload. Stel je voor iedere beslissing. Ik heb eens ergens gelezen, ik weet niet hoe wetenschappelijk onderbouwd het was, maar dat we om en bij de 35.000 beslissingen op een dag nemen. Ga ik staan, ga ik zitten? Ga ik reageren op dat vervelend gedrag of ga ik zwijgen? Enzovoort. Als we dat allemaal analytisch zouden moeten nemen, gaan wikken, wegen, verschillende dingen, ja, dat kunnen we niet aan. Dan gaat ons brein crashen. Dus dat intuïtieve hebben we ook nodig om inderdaad geautomatiseerd te kunnen handelen, maar wel goed te kunnen handelen. Om snel signalen te herkennen, om te kunnen begrijpen wat er aan de hand is, maar dus niet alleen.
Het is iets. Ik zit een beetje met dat buikgevoel versus intuïtie. Vind ik een hele moeilijke om die uit elkaar te halen, omdat het beide wel vanuit een automatisme gebeurt, maar het ene heeft dan expertise, het andere niet. Maar het is toch ook beide een soort van gevoel dat je hebt.
Ja, en dat maakt het natuurlijk ook een heel moeilijk onderwerp, met name in onderwijs. We zitten niet in laboratorium settings, we zitten niet op een schaakbord, we kunnen niet alles perfect uit elkaar gaan halen, we kunnen ook niet helemaal ontrafelen wat nu dan intuïtie is vanuit die expertise en wat iets is dat uit persoonlijke voorkeuren of culturele voorkeuren komt. Dus dat is heel moeilijk. Dat maakt het ook makkelijk voor kritiek.
Het is in een start waar de fouten gebeuren dan. Het feit dat je het misschien zelf niet altijd kan pinpointen, is dit nu intuïtie of is het nu buikgevoel?
Ja, voor mij is dat nog niet zo de essentie eigenlijk van het vraagstuk. Ik denk dat het wel belangrijk is om meer kennis te verwerven in onderwijs over wat intuïtie is, hoe die ontstaat. En om ook die intuïtieve besluitvorming meer expliciet te maken. Ja, ja. Door onze argumenten te expliciteren, te bespreken met anderen. Waar we dan ruzie over kunnen maken. We moeten leren meer ruzie maken in onderwijs en het oneens zijn met elkaar, waar we elkaar in vraag kunnen stellen, zodat je meer ook een collectieve kennisbasis hebt. Dat doen we heel weinig. Dus ik denk, die intuïtie als expertise, dat we daar meer als een bron van evidentie kunnen gaan beschouwen, als we die expliciet maken. Als die niet alleen in ons hoofd blijft zitten, waar we... En als we die expliciet maken en met anderen bespreken. Dat is trouwens ook een belangrijke nuance om te maken. Ik kom weer even terug naar Kahneman. Je hebt Kahneman die intuïtie vooral als bias ziet. Dan aan de andere kant heb je een andere onderzoeker, dat is Gary Klein. En die doet onderzoek naar wat hij noemt naturalistic decision making. Die heeft bijvoorbeeld brandweermannen bestudeerd hoe zij beslissingen maken. En die ziet intuïtie als expertise, dus als een sterkte. En die twee zijn heel veel samen gaan wandelen. Het zijn mooie verhalen om te lezen. En die hebben al wandelend ruzie gemaakt, wat ook heel mooi is om te lezen. Ze hebben ook een paper geschreven, ik weet de precieze titel niet meer, maar het kwam erop neer dat ze een uitkomst hebben in hun disagreement. Hè? Dus agreement to disagree of zoiets. En daaruit kwamen twee belangrijke voorwaarden naar voren. Wanneer is intuïtie nu min of meer betrouwbaar? Dat is een beetje de vraag die wij hier ook met elkaar hebben. Hè? Wel, de twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat intuïtie ontstaat, groeit, hè, je ervaringskennis, je praktijkkennis ontstaat in een omgeving waar meteen feedback is op de kennis die je aan het opbouwen bent. Stel je voor, die brandweermannen, ik wil een brand blussen die ontstaan is door een kortsluiting in een eengezinswoning. Ik neem het verkeerde blusmiddel. Een senior, een oudere brandweerman naast mij zegt meteen niet doen, geen goed idee, want bij een kortsluiting doe je dat. Stel dat die brandweerman mijn collega even niet kijkt en ik doe het toch en dat gebouw ontploft of die vlammen worden groter, heb ik ook directe feedback. Enfin, er is directe feedback waardoor de kennis, de praktijkkennis die ik als patronen ga opslaan, eerst een toets hebben doorstaan. Die voorwaarde is in onderwijs niet meteen in veel gevallen aan de orde, want we bouwen onze kennis op in ons klaslokaal waar niemand meekijkt. En we kunnen onszelf gaan bevestigen. Dus dat is één voorwaarde. Een tweede voorwaarde die ze aanhalen, denk bijvoorbeeld ook aan het schaakbord, is dat de situatie waarin je beslist eigenlijk zo goed als exact identiek hetzelfde is als de situatie waar je je kennis in hebt opgedaan. Eén gezinswoning, kortsluiting door elektriciteit, andere gezinswoning, één gezinswoning, kortsluiting door elektriciteit. Nu, opnieuw in onderwijs kunnen we ons wel een stuk afvragen in hoeverre de ene leerling de andere leerling is. Een leerling die zucht en een andere leerling die zucht zijn niet twee identieke leerlingen, want daar zit gewoon een heel complex speelveld rond. Dus eigenlijk als antwoord, intuïtie als enige bron van informatie voor belangrijke beslissingen, niet of je nu gaat staan of gaat zitten, dat is iets helemaal anders, is weinig betrouwbaar, helaas, in onderwijs en heeft altijd op zijn minst de toets van collega's of andere bronnen van informatie nodig. Ja.
U heeft onderzoek gedaan naar het beslissingsproces bij zitten blijven.
Klopt.
En u zei het net, bij belangrijke beslissingen, we zullen dat toch wel echt een belangrijke beslissing
dat
noemen.
Dat valt onder de noemer belangrijke beslissingen, klopt.
Ja, uw onderzoek wist wel uit dat eigenlijk leerkrachten vooral daar toch vooral afgaan op die intuïtie en zelden andere databronnen gebruiken.
Ja. ik heb inderdaad in het zesde leerjaar een aantal leraren en leerlingen waar het twijfelgevallen waren. Want heel sterke leerlingen of heel zwakke leerlingen zijn geen twijfelgevallen. Dus die waren in dat onderzoek minder interessant. Dus het ging over die twijfelgevallen. Die een jaar gevolgd. En het opvallende is inderdaad dat als het op het einde komt, en we noemen dat in een besluitvormingscyclus, bij het afwegen van alternatieven, hè, je had een vraag, gaat hij het halen of niet, moet hij zitten blijven of niet, ga ik die naar AS oriënteren of niet, je gaat informatie verzamelen, je gaat die interpreteren en dan kom je op het einde van een beslissingscyclus op het moment waar de weegschaal boven gehaald wordt, waar je alternatieven gaat afwegen. Wel, als we het even over die fase hebben, dan merken we bij het afwegen van alternatieven dat de alternatieven die op intuïtie gebaseerd zijn, want ik heb toch het gevoel dat het niet echt een gemotiveerde leerling is, ik heb toch het gevoel dat de thuissituatie niet echt behulpzaam is, dat die argumenten van doorslaggevend belang zijn. En dat die vaak, opnieuw, het gaat over twijfelgevallen. Hè. Een leerling die 90% haalt, daar kan je niet zeggen, maar ik heb toch het gevoel dat die niet zo hè, dat die belangrijker zijn dan wat toetsresultaten zeggen. Klopt.
Hoe komt dat dan, die intuïtie? Want ik zou dan net denken, maar ik begrijp het ergens wel en ik kan me ook voorstellen dat ik zelf ook zo zou reageren in een klasraad, maar je zou net denken, in twijfelgevallen val je terug op de rationele of de objectieve data die je hebt, punten of attituderapporten, of, dat is misschien ook al niet meer zo objectief, maar goed, dat je daar dan op terugvalt en niet op het buikgevoel, toch?
Ja, je gebruikt nu buikgevoel, hè? Het is intuïtie.
Sorry, intuïtie, ja. Oh, kijk.
Ja, kijk. Ja, ik kan er wel twee dingen over zeggen. Het ene is, en ik ga een quote aanhalen van een leraar die me bijgebleven is en die zei, ik heb geen glazen bol. Ik weet niet wat er met die leerlingen gaat gebeuren. Als ik op mijn intuïtie vertrouw, heb ik het gevoel dat ik het beste heb gedaan wat ik kon. Dus, en dat is ook exact wat het is. Onze intuïtie komt vanuit ons binnenste, vanuit onszelf. Heeft ook al jaren, zoals ik net zeg, bewezen dat het juist is. En dus gaan we heel sterk vertrouwen op dat wat voor ons juist voelt. Want we hebben vaak vraagtekens ook een stukje bij die cijfers, wat die zeggen. Of die een momentopname zijn, hoe die cijfers een vervolg kunnen gaan voorspellen of niet. Dus de intuïtie is iets heel hardnekkig dat in ons oor fluistert. Ik weet het, ik heb gelijk. En die cijfers waar je het net over hebt, en we hebben er zijn koppelgebonden toetsen die indicaties geven, maar die hebben zelden echt een richtinggevend, zwaar, doorslaggevend oordeel, zoals CITO-toetsen in Nederland daar bijvoorbeeld meer hebben. Wel, die cijfers kan je dan ook gaan interpreteren. Een 6 voor een leerling waarvan je denkt, ja, gaat die 6 genoeg zijn in een ASO of in een theoriegedreven richting als de thuissituatie zo slecht is? En als die leerling naar mijn gevoel weinig schoolse interesse toont, want, en ik ga weer wat quotes aanhalen die mij bijgebleven zijn, die leest niet graag boeken. Die is heel slordig, die levert niet op tijd huiswerk in. Dus ik heb een beeld van hoe een leerling in het ASO er zou moeten uitzien en hoe die omgeving eruit zou moeten zien. Dat klopt niet met de leerling die voor mij zit. Wat zegt die 6 dan? Die 6 gaat niet met zekerheid kunnen voorspellen dat die succesvol is. Diezelfde 6 voor een leerling die heel hard werkt en geknokt heeft voor die 6 in een thuissituatie waar ouders die leerling hard gaan supporten, zeg ik, ja, goed, dat is wel een 6. Maar met dat beeld waarvan ik, volgens mijn ervaringskennis, een veel betere voorspeller is, ga ik dan een ander advies geven. Mm. Dus dat is wat je ziet gebeuren.
Een soort van context geven aan dat... Intuïtie geeft context of probeert context te geven aan een objectief punt. Of kan dat doen, zou ik zo zeggen.
Ja, dat is een ander artikel dat ik geschreven heb, onderzoek met Kim Schildkamp. We spreken dan van sensemaking, hoe interpreteer je data? Hmm. En je kan je cijfers, je toetsen gaan interpreteren aan de hand van, wat we zeggen, objectieve criteria of gedeelde criteria, waar je in je team het mee eens bent. Dat is hoe we een toets interpreteren. Maar we zien dat, hoewel mensen vaak heel wat data verzamelen, dat in de interpretatiefase dat we net onze subjectieve, onze persoonlijke criteria gaan gebruiken om die data te interpreteren. Een voorbeeld van de afname van een gestandaardiseerde toets is, ja, maar die is afgenomen door een andere leraar. En die heeft een andere taal gebruikt of andere woorden gebruikt. Die leerling, als ik die toets had afgenomen, had die veel betere cijfers gehaald. Dus je gaat eigenlijk... Ja, die data gaan interpreteren zodat ze passen bij het intuïtief oordeel dat je al had.
Maar dat is toch niet goed?
Dat is niet goed, dat klopt.
Want dus, ik denk, ik snap het ergens wel, een 6 voor de ene kind is niet gelijk, of kan een andere betekenis hebben dat voor een 6 voor een ander kind, en dan is het op zich goed dat je context en intuïtie meepakt. Maar ergens voor een beslissing, als bijvoorbeeld zitten blijven, zou ik ergens denken van, ja, een 6 is een 6. Dat
is een hele ingewikkelde. Hè? En die interpretatie, zei ik net, die hebben we nodig. Ik vind niet dat we moeten evolueren naar een systeem waarin cijfers alles zeggen en waarin de intuïtie of de expertise, hoe je het ook wil noemen van de onderwijsprofessional geen rol speelt. Dat vind ik kwalijk. Maar wat jij, of zo, hoe jij het noemt, is ook kwalijk. Wat is heel belangrijk om net in een team, in een open discussie, verschillende bronnen van evidentie naast elkaar gaan te leggen, om expliciet te maken wat jouw persoonlijke criteria zijn, om te kijken of anderen daar ook zo naar kijken, of die dat vanuit hun ervaring ook zo interpreteren, of die mening delen, en bij twijfel nog bijkomende informatie te gaan verzamelen, zodat je tot een gedeelde, afgewogen, expliciete oordeel komt. En nu is er vaak een hele korte lus. Ja. Inschatting, oordeel, klaar. Ja.
Want inderdaad, dat expliciet maken, maar ik kan me wel voorstellen dat intuïtie niet zo gemakkelijk is om expliciet te maken. Ik weet, is intuïtie zoiets als tacit knowledge, de kennis die we hebben, maar die we eigenlijk niet kunnen expliciet maken waar we niet van kunnen zeggen wat dat juist is?
Ja, voor een groot stuk wel. Hè. Misschien terug het voorbeeld dat je had van autorijden. Het heeft mij heel wat stress bezorgd bij mijn vader, die maar bleef zeggen, achterwaarts parkeren in een plek. Je voelt dat toch, doe maar. Ik voelde dat helemaal niet, want ik had nog nooit achterwaarts geparkeerd. Dus daar het uitleggen op basis van welke elementen je dat weet en je dat ziet, is echt moeilijk. Tegelijk, je hebt het zelf over high stakes decisions, belangrijke beslissingen die we willen laten afhangen van onze ervaringskennis. Daar is het wel belangrijk dat we leren hoe we onze, we noemen dat in onderzoek interpretatieve argumenten, je hebt een bewijsstuk en je komt tot een oordeel hoe je van A naar B komt, dat je die expliciet kunt maken, zodat ze transparanter op zijn minst al worden, dat is al heel wat, zodat ze uitgedaagd kunnen worden of onderzocht kunnen worden door een gesprek met collega's of door andere informatie. Dat is niet makkelijk, maar dat is wel echt heel erg belangrijk. En dat merkte ik ook in mijn onderzoek, waar ik die leraren een jaar gevolgd heb. Zij vonden dat heel moeilijk om te doen. Zij werden er gaandeweg beter in. En het vraagt ook heel veel vertrouwen. Het is net doordat ik een jaar met die mensen heb gewerkt, dat het vertrouwen komt om luidop te zeggen wat er eigenlijk onder je redenering zit. Dus het vraagt vaardigheden, daar trainen we weinig op, vind ik zelf, in lerarenopleiding, in professionalisering. Het vraagt vaardigheden, maar het vraagt ook voldoende vertrouwen om dat te doen.
Is het verschil tussen buikgevoel, ben hier weer hoor, tussen buikgevoel en intuïtie misschien het feit dat het net wel iets meer expliciet te maken is, omdat het gebaseerd is op kennis? En buikgevoel is iets wat je voelt, en ja, dat kan je inderdaad niet uitleggen van waarom vind ik Antwerpen nu beter dan Club Brugge, of waarom denk je dat Antwerpen gaat winnen? Allee, er zit misschien wel iets zachter, maar vaak is dat onbewust en weet je dat zelf niet.
Ja.
Terwijl intuïtie is gebaseerd op kennis, en dan kan je op zijn minst zeggen, ja, maar Frankieke van 2 jaar geleden, dat was hetzelfde hè, op 1 september. En zie je waar dat je nu zit?
Ja.
Oké, dat is ook niet zo'n heel sterk argument, het is ook anekdotisch, maar het is wel al een explicitering van waarom ik denk dat Sam nu met hetzelfde verhaal, dat we daar toch voor moeten oppassen.
Ja, en dat maakt wat je nu zegt net de collegiale gesprekken mogelijk. Hè? Want jij zegt, Frankie die zuchtte, die draaide met zijn ogen, die keek uit het raam, die heeft een heel jaar voor problemen gezorgd. En die heeft het niet gehaald. Ik zie Sam met zijn ogen draaien en zuchten. Die gaat het ook niet halen. Ik ga mijn tijd er niet in steken. Ik maak even een heel overdreven punt. Hè. Dan hebben je collega's op zijn minst de mogelijkheid om te zeggen, ja, maar kijk, Sam verschilt van Frankie om die en die reden. En ik ben het niet eens met jouw inschatting of oordeel. En laat ons dat er eens, of laat ons eens praten met de ouders, of kijken naar het verslag van de zorgcoördinator. Dus dan heb je inderdaad wel punten waarover je het gesprek kan aangaan. Als ik vanuit een gevoel hier binnenkom en ik denk, ah, Rinke, dat is een gezellige mens, ja, dan kan ik ook wel beginnen proberen na te denken, maar dan zit je inderdaad wat meer op dat gevoel.
Mm-hmm. Ik las in je onderzoek ook dat intuïtie eerst komt en dat daarna dan eventueel aangevuld kan worden met databronnen, maar dat dan die databronnen gekozen worden in functie van het intuïtief gevoel dat we hebben. Dus dat je een soort van, misschien onbewust, eigenlijk gewoon databronnen zoekt die jouw intuïtie confirmeren.
Ja, de confirmation bias. Hè. En dat is ook, dat is menselijk. Net omdat dat intuïtieve systeem veel sneller werkt. En eigenlijk hebben we onbewust al automatisch een beslissing genomen. Maar voor belangrijke beslissingen gaan we dan toch ook weer onbewust proberen om argumenten, rationele argumenten te vinden om dat te onderbouwen. En dat gaat net zo goed bij het kopen van een huis of van een auto of je partner kiezen. Onderzoek toont aan dat we dat vaak heel intuïtief doen. Maar ja, zeggen ik heb een huis in. Dus dan ga je op zoek naar argumenten die dat wat onderbouwen. En dus op die manier gaan we vaak op zoek naar databronnen die passen in ons kraam, hè, in het verhaal dat we al willen vertellen. Ik Ik hoorde jou daar straks, nu we het hebben over dat zitten blijven, ook nog zei je van ja, je was zelf ook, of je bent nog steeds leraar.
Niet meer, maar ik was
maar
het
je
wel.
Was leraar en je zei, ja, ik las vaak de leerlingdossiers bij de start niet, omdat ik met een propere lijn wou beginnen. Ja. Maar ik vind dat wel interessant. Ik wil je daar eens een vraag over stellen. Stel, Rinke, je gaat al 5 jaar... naar specialisten, naar artsen, want je hebt spierpijn.
Ja.
En je hebt heel veel pech, want jaar na jaar stoppen die specialisten ermee, die emigreren, en je moet ieder jaar naar een andere specialist. En ieder jaar zegt die specialist, ja, ik ga de eerste tijd toch jouw dossier, jouw patiëntendossier niet lezen, want ik wil eerst eens zelf kijken wat er aan de hand is. Wat voel je daar dan bij?
Nee, dat is waar, dat klopt. Maar ik heb... Want we hadden ook zo, dus je hebt het LVS, het leerlingvolgsysteem, heb je dan. En je had ook telkens een startklasseraad waarin dat dan de moeilijke gevallen, om het even zo te benoemen, besproken werden. En elke keer had ik het gevoel, de leerlingen waar we het over hebben, dat zijn meestal niet degenen waar ik een probleem mee heb doorheen het jaar, het zijn er dan vaak anderen. Ik vond altijd vaak dat daar een soort van stigma op geplakt werd, of dat die al een soort van omcirkeld werden en dat dan ook een soort van self-fulfilling prophecy al ging gebeuren. Van ja, die wordt hier al benoemd van, ja, die was vorig jaar een moeilijk jaar. En dan vaak, dat gevoel had ik er vaak bij. En hetzelfde een beetje met zo'n leerlingvolgsysteem. Als je dan al ziet staan, 15 keer straf of weet ik veel wat gekregen vorig jaar, dan stap ik ook al binnen met het gevoel van, oei, die daar rechts achteraan, die ga ik in het oog moeten houden.
Dus ik snap het. En het is inderdaad vanuit hele goede bedoelingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik was vroeger ook leraar. En ik had ook vaak hetzelfde gevoel van, kijk, ik wil eerst het op die manier bekijken. Tegelijkertijd, het voorbeeld dat ik net aanhaal, leerlingen hebben wel vaak ook hun sterktes en problemen die je doorheen de jaren, waar je een breed beeld van krijgt. En wat dat eigenlijk een stuk zegt op dat moment, is dat je als leraar niet veel vertrouwen hebt in het oordeel van degene die je voorgegaan zet. Dat je denkt dat je zelf een betere inschatting kan maken. En we zien dat ook in onderzoek, vooral als stijlen heel erg uit elkaar liggen. Hè. We hebben onderzoek gedaan en om het heel eenvoudig te zeggen, had je leraren die meer, hoe noemen we dat dan, vanuit de theorie nurturing zijn. Die zeggen, ik vind het vooral belangrijk dat leerlingen zich goed voelen en dat ze graag naar school komen. Ik wil er goed zorg voor dragen. En wat aan de andere kant van het spectrum had je de leraren die zeggen, ja, ik vind dat er orde in de klas moet zijn en structuur moet zijn. Wel, als leraren qua stijl wat uit elkaar liggen, vooral dan zeggen ze in het begin van, maar wat er vorige jaren, wat die gezegd hebben, ja, niet moeilijk bij die zeurpiet, dat ze lastig waren. En die ander zegt dan, ja, niet moeilijk dat de leerresultaten laag waren, want het is allemaal chaos in die klas. Dus eigenlijk denk je dan, ik ga die leerlingen anders of beter kunnen beoordelen of inschatten dan mijn collega's.
Ja. Is er iets wat je kan doen aan die confirmation bias? Want ik las ook wel dat ze dat... Dat we nooit gaan zoeken naar data die misschien het tegenovergestelde kunnen bewijzen. Dat we niet een countercheck gaan doen van, stel we denken van die leerlingen dyslexie, misschien moeten we eens gaan kijken naar andere schrijftaken. Dat doen we niet.
Weinig.
Hey, een quote die ik las was, the most important evidence lies in the fact that the decision feels right.
Ja.
Dus dat vinden we nogal het belangrijkste. Het voelt goed, het past bij hoe we erover denken.
Ja.
Kunnen we daar iets aan doen?
Ja, een aantal dingen zijn aangehaald. Hè. Ik noem even evidence-informed werken. Het is niet de meest populaire term om te gebruiken, maar het zegt het wel, is een rijk en onderbouwd beeld gaan creëren als het gaat over belangrijke beslissingen van je leerling. En zowel verschillende vormen van data, of dat hij nu over toetsen gaat of over gesprekken die je met je leerling hebt gehad of observaties. Ook onderzoek, er is zoveel interessant, zinvol onderzoek. En je praktijkkennis, je intuïtie, om die naast elkaar te leggen en die met elkaar, met je collega's te gaan bespreken. En op basis daarvan tot een onderbouwd en afgewogen oordeel te komen. Dat geldt niet alleen voor leraren, dat geldt ook voor directies en voor bestuurders. We hebben nog heel vaak een actie-reactie-reflex in onderwijs. Er doet zich iets voor, we weten direct wat het probleem is of wat de oplossing is en we gaan van alles doen. Maar tijd nemen om die kritische reflectie, om verschillende bronnen van evidentie naast elkaar te leggen en mijn open blik te wegen en niet dan te gaan kijken, ah, maar dat want je vindt onderzoek dat bij je mening past, vindt ook het dat. Om dat met elkaar gaan te combineren, ik denk dat daar nog een hele belangrijke kwaliteitsslag ligt en hoe je dat combineert en samenbrengt en hoe je met elkaar daarover het gesprek aangaat. Ja, dat denk dat dat nog wel in opleiding en professionalisering iets is dat echt nog sterker aan bod kan komen. Dat zijn we nog niet zo gewend of dat vinden we in onderwijs vaak nog moeilijk om te doen.
Is dat iets waar bijvoorbeeld een schoolleider wel op kan inzetten in zijn school om bijvoorbeeld dat beslissingsproces zo te structureren of zo vorm te geven dat het eigenlijk niet alleen op intuïtie kan gebaseerd zijn? Dat je bijvoorbeeld stelt van, ja, kijk jongens, wij gaan hier nu een beslissing nemen. Intuïtie of wat wij voelen is zeker een rol, maar ik wil daar minstens twee bronnen naast of zo. Ik wil dat we ook de cijfers kunnen tonen en dat we ook onderzoek er kunnen naast leggen, bij wijze van spreken. En als we die drie elementen hebben, het ene mag zwaarder doorwegen dan het ander, maar het moet wel elkaar ondersteunen of zo, dan pas kunnen we een beslissing nemen. Dat je als schoolleider je korps dwingt om daar toch al het iets naast te zetten?
Ja, ik hou niet van dwingen, hè. Ja, stimuleren. Enthousiasmeren, ondersteunen. Nee, dat klopt helemaal. We hebben net een review study gedaan naar evidence-informed veranderen. Schoolleiderschap kwam daar als een van de meest belangrijke bevorderende factoren, hè, klinkt weer heel wetenschappelijk, maar naar voren. Dus die schoolleider heeft een hele grote invloed op hoe evidence-informed dat proces in de school is. Nu tegelijkertijd, dat vraagt ook heel veel van schoolleiders. Dus het begint eigenlijk al bij de vorming en de professionalisering en de ondersteuning van schoolleiders die inzicht hebben hoe veranderprocessen, besluitvormingsprocessen in scholen lopen, wat de valkuilen zijn, de beslissingsfouten en hoe ze hun team kunnen ondersteunen, het vertrouwen dat nodig is voor dat gesprek aan te gaan, een cultuurverandering die nodig is, want het gaat echt over een andere mindset en een cultuurverandering. Dus het vraagt ook eerst weer een investering in onze schoolleiders, om hen daarbij te helpen en daarvoor toe te rusten, voor zij hun team daarin kunnen werken. En wat ik daar ook nog wel wil bij benadrukken, het is niet opgelost met cursussen, datageletterdheid. Die cultuurverandering, het anders kijken naar hoe we belangrijke beslissingen nemen, het meer normaal vinden om in, ik noem het even, multidisciplinaire teams naar leerlingen te kijken, zoals bijvoorbeeld in de medische sector. Daar hebben dokters ook niet alle antwoorden, want een patiënt is complex. Zij gebruiken data, of het nu röntgenfoto's zijn of bloedanalyses. Zij gebruiken onderzoek, maar dan gaan zij vervolgens altijd met een team van een aantal dokters moeilijke gevallen bespreken en elkaar in vraag stellen en de discussie daarover aangaan.
Ja, want ik las die onderzoek ook wel een beetje als een soort van, het zat er ook bijna, denk ik, bijna letterlijk in, van ja, er wordt heel hard gefocust op data-analyse, of datageletterdheid, sorry, dat leerkrachten data kunnen lezen. Binnenkort komen er centrale toetsen aan en dan zal het ook belangrijk zijn dat die data juist geïnterpreteerd worden. Maar er is misschien eerder een probleem of een slag te winnen doordat we die intuïtie en die data met elkaar combineren in de zin van, wat die onderzoek uittoont, ja, wij kijken eigenlijk naar die data. Of ze moet passen binnen ons kraam, of ze komt er pas heel laat bij, of intuïtie zal altijd de bovenhand hebben. Dus het heeft eigenlijk geen zin dat die helemaal super data geletterd zijn, zolang dat die intuïtie solo slim mag blijven spelen.
Ja, dat klopt. En er zijn inderdaad hele mooie evoluties. De centrale toetsen die eraan komen, de feedback die daaruit gaat komen, kan echt helpen om zowel op systeemniveau, maar ook in scholen te kijken naar patronen, de onderwijskwaliteit te versterken. Maar, en je zegt het, ik denk dat het belangrijk is om dat net vanuit dat integrale aspect te kijken. Het heeft geen zin om te doen alsof we geen intuïtie willen in onderwijs. Ten eerste ben ik het daar niet mee eens, maar ten tweede, het is er. Ons intuïtieve denken gaat altijd ook nog een rol spelen. Het gaat snel zijn, het is een onderdeel van wie we zijn. Het is net gaan kijken hoe we dat kunnen integreren. De data, kwaliteitsvolle data, goede data en onderzoek en de intuïtie. Dus er zit een belangrijke vraag in, hoe integreren we dat? Hoe maken we mensen ook bereid om dat, niet alleen vaardig ook, maar bereid om dat te willen doen? Dat is absoluut het geval. En het tweede, en Er was pas een heel interessant congres vanuit het ministerie van Onderwijs rond evidence-informed practice en policy. En wat heel mooi is, ook daar stond die cultuurverandering centraal. Het gaat echt, de cultuur gaat een stuk moeten veranderen. Het gaat niet alleen over, zoals jij zegt, data voorzien.
Ja.
En mensen leren hoe ze die dan vervolgens, hoe ze gemiddeldes en standaardafwijkingen kunnen leren.
Die focus, dat gevoel heb je, hè, dat daar niet over gaat.
Ja, soms of op sommige plekken. En natuurlijk is dat nodig, maar dat is maar een klein stukje van het verhaal. En eigenlijk begint het een stap vooraf. Dat zijn onderwijsprofessionals die zien hoe besluitvorming werkt, die erkennen dat hoe het nu werkt en hoe intuïtie alleen werkt, dat dat onze leerlingen en ons onderwijs niet vooruit gaat helpen. En dat we op een andere manier, meer geïnformeerd, meer evidence-informed moeten gaan werken om net die valkuilen te vermijden om ons onderwijs verder te helpen. En dus eigenlijk zit die bewustwording, die mindset, die cultuur nog voor het lezen van standaardafwijkingen en gemiddeldes.
Je kan een leerling hebben die 10, 10, 10, 6, 10 scoort. Dan heeft hij gemiddeld, wat zal het zijn, 8 of 9 of zo. Dan, als je dan de data zou bekijken, zeggen, mooi. Maar intuïtief zou je kunnen zeggen ook, of zou je kunnen zien, als je die aan het verbeteren bent, die 6 op 10 toe, zou je denken, oei, hoe kan dit, dat die leerling hier nu opeens zo uitvalt? Wat is daar gebeurd? Die heeft precies echt niet gestudeerd. Is daar iets misgelopen? Hoe zat hij in die les? En dat je zo een andere conclusie of een ander probleem of iets anders op het spoor komt. Dus het is echt die twee samen en over beide kan je valkuilen detecteren. Ja. En je kan over intuïtie kan je heel veel dingen zeggen. Ja, je kan foute keuzes maken of je kan foute conclusies maken. Of die patronen kunnen jou een beetje voor de kijk houden, waardoor je te snel conclusies neemt. Maar tegelijkertijd is het wel gebaseerd op expertise en kennis, dus het is wel waardevol. En anderzijds, die data hetzelfde. 4 keer 10 op een rij, maar met een zesje tussen, kan veel meer zeggen dan kan een foutief stapje zijn, bij wijze van spreken, maar kan ook iets zeggen van oei, daar is iets misgelopen of daar is iets fout gelopen. Die data dat niet zegt.
Ja, dat klopt. En die recognition of die erkenning, daar wil ik ook meteen nog op terugkomen, maar je haalt terecht ook aan, hè. We hebben het nu gehad, omdat deze podcast over intuïtie gaat, vooral over de valkuilen van intuïtie. Maar hetzelfde geldt voor data en onderzoek. Data, garbage in, garbage out. De data, de kwaliteit ervan is, maar ook de kwaliteit waarop ze verzameld worden. Dat is één ding. Ten tweede, er zijn zoveel data beschikbaar dat de leerkrachten soms het gevoel hebben dat ze verdwalen in het databos. Dus je hebt ook nog inzicht nodig om te begrijpen welke data je nodig hebt. Mm-hmm. Dus ja, data op zich, daar zitten ook valkuilen aan, omdat we niet echt alle data kunnen gaan analyseren. Dus we moeten begrijpen welke relevant zijn. We moeten begrijpen hoe data verzameld zijn, hoe ze afgenomen zijn, om daar ook met een kritische blik naar te kijken. Dus ja, data alleen zijn ook niet per se zonder fouten. Hetzelfde geldt voor onderzoek. Als ik echt mijn punt wil bewijzen, kan ik ook een onderzoek rond leesvaardigheid gaan vinden dat bij een minderheidsgroep in Alaska is onderzocht. Ja, past dat bij mijn context? Wellicht niet, maar je kan net zo goed onderzoek gaan vinden ergens dat het ene punt dan wel het uiterste andere punt. Dus ook daar heb je nog altijd je ervaringskennis voor nodig om te begrijpen welk onderzoek goed onderzoek is, welk past in je context. Dus het is net in het samenspel van die drie evidentiebronnen waar het interessant wordt en waar je inderdaad patronen kan doen. En wat je zegt, klopt, intuïtie kan heel snel dingen herkennen om op basis daarvan een verdere cyclus van onderzoek en vergelijken in gang te zetten.
Hoe kijkt u naar de komst van centrale toetsen en het voelt ook ergens een deel aan van we willen net die intuïtie van de leerkrachten en het soort van de willekeur die daar soms misschien mee, wat u net zegt, strenge leerkracht of goede band, minder goede band, dat we het willen inperken of daar toch in ieder geval een alternatief naast willen zetten. U zei daarnet ook van, ik zou het kwalijk vinden, moesten we alleen nog op data afgaan en intuïtie niet meer laten meetellen. Heeft u het gevoel dat dat wel wat gebeurt of dat daar wel stappen ondernomen worden om daar toch wat meer evenwicht in te brengen?
Ja, net zoals intuïtie, zijn centrale toetsen is ook een thema, hè, waar heel op verschillende meningen over bestaan. Maar het is inderdaad zo dat in de evolutie naar evidence-informed werken we het belangrijk vinden net om doorheen de tijd op verschillende manieren objectieve maatstaven, waarschuwingssignalen te hebben die evoluties kunnen aangeven, die op tijd kunnen aangeven wanneer dingen mislopen, die een tegengewicht kunnen zijn voor plaatselijke data of voor intuïtie. En ik denk net inderdaad dat die centrale toetsen en met op schoolniveau de feedbacksystemen die daar rond gemaakt worden, een heel mooi en waardevol onderdeel kunnen zijn van een besluitvormingsproces. Maar opnieuw in dat bredere kader waar we het over hebben gehad, je hebt dan professionele schoolteams nodig die klaar zijn en die weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Je hebt goed gevormde schoolleiders en bestuurders nodig die weten hoe ze dat moeten kaderen, hoe ze daar op een goede manier mee aan de slag moeten gaan. En dan past dat in een hele beweging, in een hele andere cultuur, in een andere manier van professionele besluitvorming, waar dat een onderdeel van is. Waar we, en daar wil niemand naartoe, is uiteraard niet dat het vooral gebruikt wordt als alleen een verantwoordingsinstrument om rankings gaan te maken enzovoort, maar in een juiste... in een juist kader, met de juiste ondersteuning en op een juiste manier ingebracht, kan dat inderdaad bijdragen aan het breder en geïnformeerder kijken naar onderwijs.
Oké. Christine van Lommel, heel veel dank voor het gesprek.
Graag gedaan.
Dit was het dan weer voor deze podcast. Buiten de krijtlijn is een podcast van het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Meer info over het Expertisecentrum vind je op www.wijzelessen.be. Links naar onderzoek van Christine van Lommel over intuïtie en de boeken die vermeld werden in de aflevering vind je in de show notes van deze podcast. Volg ons op Instagram en Twitter om op de hoogte te blijven van onze nieuwe afleveringen en plannen. Dank voor het luisteren en tot de volgende.